Hey al, welkom bij weer een nieuwe episode van Ginger Tea & Lemon, de talkshow. Mijn naam is Luus Malbons en zoals jullie weten gaan we in Ginger Tea & Lemon altijd in gesprek over zaken gerelateerd aan persoonlijke ontwikkeling. En ook deze episode heb ik weer een hele bijzondere gast. En eentje die dus eigenlijk in haar kwetsbaarheid heeft laten zien waar zij vandaan komt, waar zij staat, waar ze naartoe gaat. En dan het mooie daarvan is dat velen van ons dat proces ook al eens hebben meegemaakt. Maar onder het mom van niet mijn vuile was buiten hangen, houden we vaak dingen voor onszelf. En deze dame heeft zich in al haar kwetsbaarheid dus eigenlijk haar kracht getoond en neemt ons mee in haar verhaal, deelt daardoor eigenlijk het leed wat we samen met elkaar delen, maar ook de kennis en ervaring en eventuele tips en tricks voor jou als kijker en luisteraar. Mijn gast van vandaag is de schrijfster van het boek Van schuldeiser naar schuldenaar, Sherida Romy. Welkom.
Dank je. Fijn dat ik er mag zijn.
Ja, wat ben ik blij dat je tijd hebt kunnen vrijmaken.
Speciaal voor jou.
Ja, dus ja, ik benoemde het al. In je kwetsbaarheid.
Klopt, ja.
En ja.
Ja.
Ik ben heel blij dat die kwetsbaarheid, dat die is omgezet in kracht. Want ik kan me ook heel goed voorstellen, wetende uit wat voor cultuur we ook komen, hoe moeilijk het geweest moet zijn om die stap te maken.
Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat het is omdat jij het benoemt, weet je, dat ik het heb om kunnen zetten naar kracht. Maar bij mij ging het vooral om emotie. En nu pas, zeg maar nu dat het boek is uitgebracht, nu pas zie ik van, hey, ik ben krachtig.
Ja.
Omdat je het uitspreekt. Ja. Maar zo zag ik in het begin nog niet.
Nee.
Want er zit zoveel gevoel in dat boek, zoveel emotie.
Ja.
Op 6 juli is het natuurlijk, had ik mijn boekrelease. En 7 juli heb ik het allemaal over me heen laten komen. Ik ben in de tuin gaan zitten met het boek. En ik begon opnieuw te lezen.
Ja.
En ik ervaarde alles weer gewoon van het moment. Toen dacht ik, hey, weet je wat goed dat ik toen ben begonnen met schrijven.
Ja.
Want ik ben zeg maar, toen ik in de schuldhulpverlening zat, toen ben ik al gaan schrijven. Dus niet pas achteraf.
Ja.
En dat heb ik bewust gedaan, omdat ik zeg maar de lezer mee wilde nemen in mijn emotie. En dat, ook al zeg ik het zelf, dat is echt goed gelukt.
Oké. Ja, want laten we inderdaad naar het begin gaan.
Ja.
Wat is er gebeurd? En terwijl jij die vraag beantwoordt, schenk ik een theetje voor ons in.
Is goed, maar voordat je de thee inschenkt, heb ik nog een presentje voor jou.
Oké. I love presents, gifts en dankjewel.
Alsjeblieft. Er zijn al een aantal mensen die hebben hem uit.
Oké.
Ja.
Kijk, ik ga dat ding openmaken als ik voor plan ben om die cadeaupapier weer te gebruiken, hè, mensen. Maar je weet toch?
Nou, sommige mensen doen dat, hè? Eerlijk. Niemand komt er eerlijk vooruit, maar jeetje.
Ja, ook dat is. Ja, ik kan. Ja, dat zou ik. Ja, nee, ik ben weer te. Hè?
Ja.
Maar als het me was. Van schuldeiser naar schuldenaar. Kijk eens, mensen. Lees voor.
Het leest heel makkelijk weg, heb ik begrepen. Maar dat was ook, zeg maar, de insteek. Ik wil dat iedereen hem leest. Alsjeblieft.
Dankjewel. Oké, let's dive in. Ik schenk thee.
Ja.
Oh ja, ik maak herrie. Meer. Dat zijn wel manieren.
Ja, dankjewel. Ja, je vraag.
Ja, dus wat is er gebeurd? Want de titel, van schuldeiser naar schuldenaar.
Je wil weten wanneer ik zeg maar ben begonnen met schrijven of waar ik vandaan kom.
Ja, waar je vandaan komt.
Ja, nou de titel.
Want de titel die zegt al.
Precies, nou ik heb ook echt bewust voor een titel gekozen dat als mensen de titel zagen, dat ze eigenlijk al een beetje wisten waar het over ging.
Mm-hmm.
Want ik ben natuurlijk net pas gaan schrijven, mensen kennen mij nog niet. Ik kom uit de financiële sector. Daar heb ik jaren in gewerkt. Was niet mijn droombaan, ik ben erin gerold.
Ja.
Het verdiende goed, alleenstaande moeder, je kent het wel. En op dat moment had ik nog geen schulden. Ik ben in de schulden geraakt door omstandigheden.
Ja.
Ik heb wel verantwoordelijkheid genomen.
Mm-hmm.
En het moment dat ik zeg maar besloot om schuldhulpverlening aan te vragen, werkte ik voor het grootste deurwaarderskantoor van Rotterdam.
Oh,
ja.
Okay.
Dus het was heel confronterend.
Ja, ja.
Ik heb echt heel lang nagedacht van, oké, ga ik het aanvragen, ga ik het niet aanvragen? Doordat ik zelf schuldeiser was, wist ik natuurlijk een hoop zelf al. Maar dit was toch wel even iets anders. En hoe langer ik daar werkte en hoe meer ik daarover ging nadenken. En ik hoorde mijn collega's wel eens praten over debiteuren. Dat zijn mensen mm-hmm. met schulden.
Mm-hmm.
En ik dacht, maar als jullie zo over hun praten,
hoe gaan jullie straks over mij praten?
Precies. Mm-hmm. Dus, en dat was het moment, zeg maar, dat het allemaal op me afkwam. En ik kreeg een burn-out.
Ja.
Dat is nog te overzien, kon ik mee leven. Maar daarna ook een depressie, een ja. zware depressie. En dat sloop er langzaam in. Dat is erg zwaar. En vervolgens heb ik toch zeg maar door weten te zetten. De kracht waar je het dus net over
ja,
had.
Ja.
Want wanneer je in depressie zit, dan weet je, ja, dan doe je eigenlijk niks
nee,
meer.
Nee, precies.
Heb ik toch die stap gezet om preventief schuldhulpverlening aan te vragen. Want ondanks dat ik schulden had, heb ik nooit achterstanden gehad.
Ja.
Nooit loonbeslagen. Mm-hmm. Ik betaalde alles.
Ja, ja.
Maar toen kreeg ik dus een aanslag van de Belastingdienst van 10.000 euro.
Ja.
Ik wist niet waar dat vandaan kwam. En achteraf gezien stond ik dus in het systeem als fraudeur.
Oh.
Maar dat was pas jaren later hè, toen ik
ja.
al klaar was.
Ja.
En dus ik heb preventief schuldhulpverlening aangevraagd. Want ik wilde mijn huis niet uitgezet worden,
ja.
weet je. Ik
wilde precies, geen, je wist ik wil, wat ik wilde, er kon gebeuren.
Ja, maar ik
ja.
wilde ook geen collega's aan de deur.
Ja.
Weet je,
ja.
want dan zou ik zelf nooit meer aan een baan komen.
Ja.
En dus ik heb een aanvraag ingediend bij de kredietbank.
Mm-hmm.
En die zeiden van, nou ja, weet je, we willen je in eerste instantie wel helpen. En na 2 maanden kreeg ik het bericht van, de Belastingdienst gaat er dus niet mee akkoord.
Okay.
En ik niet wetende, waarom niet?
Waarom niet?
Ik vond ja. het alleen niet kloppen.
Mm-hmm.
En toen hebben ze zeg maar hun handen van me afgetrokken van, oké, nou, we gaan je niet meer helpen. Je moet
echt de schuld...
Ja, je moet echt de WNCP,
ja,
dat is
ja.
het zwaardere,
ja.
zwaardere
ja,
traject.
Sanerings, ja.
Klopt, alleen zonder begeleiding. Dus het echt zo van, nou, je zoekt het maar uit.
Ja.
Dus ik moest zelf mijn stukken indienen bij de rechtbank. Mijn verhaal doen.
Mm-hmm.
Wachten op een oproep. En dan kom ik eigenlijk bij het gedeelte wat de reden was, de aanleiding was voor mij om te schrijven. Nou, dan krijg je een oproep van de rechtbank.
Ja.
En dan ga je daar naartoe, zonder begeleiding. Ik had wel mijn beste vriendin mee,
mm-hmm.
weet je. Die,
ja.
Ja,
ja,
voor morele steun. En dan kom je daar en dan zitten daar, er zit daar voor je zit de rechtercommissaris.
Mm-hmm.
Nog 2 dames ernaast.
Ja.
En de griffier.
Ja.
En het gaat gewoon om schuldhulpverlening, hè? Ik bedoel, ik heb geen misdaad begaan.
Ja, precies. Maar zo voelt het.
Maar zo voelt het wel. Want, ik bedoel, met de rechtercommissaris alleen had het ook wellicht mm-hmm. Goed geweest. En dan worden er vragen gesteld. Maar besef, er gaat van alles door je heen. Alle emoties... Stress, je wil huilen.
Ja.
Het is dat ik zeg maar redelijk goed uit mijn woorden kom, weet je? Want
ja.
anders
ja,
kwam
precies.
er geen zinnig woord uit. Maar je moet je focussen. Dus zoveel emoties. Heel veel gaat ook langs je heen,
ja.
weet je? Want je hebt geen begeleider bij je, niemand
nee,
praat
precies.
voor je.
Ja.
Maar dan sta je daar en dan moet je zeg maar in je levensverhaal doen.
Mm-hmm.
Maar ook een soort eindpleidooi houden. En dan smeken
om hulp.
Weet je hoe klein je je dan voelt? Dus ik voelde me echt een crimineel. Dus die brok zat hier in mijn keel. Oké, Shirira, niet huilen. Weet je, you got this. Weet je, doe
ja.
dit gewoon. En ik weet nog het moment dat ik zeg maar dat het klaar was. En ze zei van, nou ja, je hoort het over 2 weken. Dan kan je bellen naar de rechtbank.
Ja.
Of we akkoord gaan of niet. En weet je, de deuren gingen open. En ik kwam buiten en... Nou, ik trok het niet meer. Ik heb zo gehuild.
Mm-hmm.
Ik kwam thuis. Kinderen sliepen. Ik denk dat het 2 uur 's nachts was. Mijn Hennessy naast me. Mijn laptop. En ik begon te typen. Totdat het liggen werd buiten.
Wow.
Ik heb die laptop naast me neergelegd. Ik denk ongeveer na 2 weken heb ik het weer gepakt. Heb ik het gelezen. En ik begon gewoon weer te huilen. Er zat zoveel emotie in.
Ja.
En dat is volgens mij hoofdstuk 5 in het boek. De rechtbank.
Mm-hmm.
Dus die emotie was... ja. Dat ik dacht van, hé, mensen moeten dit weten.
Ja.
En wat ik heb geschreven, vind ik best wel oké. Mm-hmm. Misschien kan het ooit een boek worden. En dat is ook echt mijn eerste hoofdstuk. Zo is het allemaal begonnen.
Wauw.
Ja.
Wauw. Ja. Ik hoor je wel. Ik hoor je echt. Want ik ken het proces. En dat is ook eigenlijk wel het hele belangrijke. Wanneer ik zeg ik ken het proces. Ik ben met mijn boekhandel ben ik zelf failliet geweest.
Mm-hmm.
Dus ik heb aan die kant gezeten. En ik heb zelf ook bij een bewindvoerderskantoor gewerkt.
Ja.
Dus ik heb van beide werelden heb ik dus geproefd.
Ja.
En wat je dus inderdaad, ik hoorde jou dat net ook al zeggen. Er is een bepaalde gedachtegang over schuldenaren.
Ja.
Men gaat er eigenlijk op voorhand al vanuit dat het niet-willers zijn. Dat het gewoon bewust is dat mensen bepaalde dingen niet betalen. Omdat zij zelf niet in die positie, gelukkig maar, hebben gezeten.
Ja, precies.
Dus die belevingswereld ligt er echt heel ver vanaf.
Ja, en daarom vind ik het eigenlijk ook heel, heel apart dat zeg maar mensen van de gemeente zeg maar een soort draaiboek maken,
mm-hmm.
hoe ze schuldenaren moeten aanpakken. Terwijl die mensen in pak hebben wellicht nooit een euro schuld gehad.
God.
Dus hoe weet jij welke stappen ik het beste kan zetten om daar te komen?
Ja.
Want ik heb er bijna 3/4 jaar over gedaan om uiteindelijk geholpen te worden.
Ja.
Dat vind ik gewoon veel te lang. Mm-hmm. Dus je zit 3/4 jaar in de stress. Gaan ze me wel helpen, gaan ze me niet helpen?
Ja,
dat moet gewoon veel korter.
Ja.
Dat moet veel korter, weet je?
En ik denk dat in jouw geval zelfs nog, dan ben je niet per se het meest zware geval. Want je hebt de schulden, maar je lost af. Maar dan heb je ook nog de mensen die schulden hebben en het niet kunnen aflossen.
Ja.
En waarbij wel de deurwaarders aan de deur komen, omdat een verscheidenheid aan redenen. En die dus niet de post openmaken en noem maar op.
Ja.
Dus voor hen, bij jou was het al zwaar. Want
klopt.
De depressie, dat is niet niks, weet
nee,
je?
Nee, klopt.
En nou ja, bedoel, weet je, in elke fase kan het altijd lichter en het kan zwaarder.
Ja, klopt.
En als je dan eigenlijk beseft dat je op dat moment jezelf ook nog eens een keer probeert te verstoppen voor de wereld.
Ja.
Ja.
Maar ik begrijp als je niet stevig in je schoenen staat, dat je dan denkt, weet je wat, laat maar.
Mm-hmm.
Ik heb ook echt in het boek aangegeven, het moment dat je schuldhulpverlening gaat aanvragen, moet je met de billen bloot.
Ja.
Je hebt geen privacy meer.
Mm-mm.
Ze nemen heel je identiteit weg.
Mm-hmm.
Want je moet alles moet je vertellen.
Ja.
Je kan niks achterlaten. En tuurlijk, weet je, geen geheimen, dat snap ik. Maar
het is wat.
Bij de kredietbank hing er zeg maar, er was geen wand, een tussenwand. Maar er was geen aparte kamer waarin je werd zeg maar verhoord. Dus mensen zeg maar die aan de andere kant van de wand zaten.
Iedereen hoort alles van
je.
Ja, alsof dus jij, omdat je schuld hebt, geen recht op privé.
Precies, dus het was een soort groepsgesprek leek wel, weet je. Dus dat zeg ik, dat moet gewoon anders kunnen.
Ja.
Weet je, ook het feit dat er op je wordt neergekeken, net wat je zegt.
Mm-hmm.
Weet je, mensen hebben hun oordeel al klaar.
Klopt.
Van je eigen schuld, dikke bult.
Mm-hmm.
Maar het is niet altijd zo.
Nee, precies. En zelfs als het zo lijkt, want ik ben op een gegeven moment zelf zo ver, dat zelfs als het zo lijkt of als het zo is, of wanneer mensen met de mindset rondlopen van, ik ga mijn dingen niet betalen, zelfs dat komt ergens vandaan.
Klopt, ja.
Zelfs dat komt ergens vandaan.
Ja,
want dat zijn ook vaak niet de miljonairs onder ons die denken van, hey, weet je, ik heb het hier liggen op de bank, maar ik betaal het gewoon niet.
Precies.
Weet je?
Precies.
Dus de keuzes die men soms maakt, Zelfs al ziet het er nog zo lelijk uit, het is niet aan ons om daarover te oordelen.
Nee, vind ik ook. Maar het is ook zeg maar de toenadering van instanties, van incassobureaus, van deurwaarderskantoren. Het is ook de toenadering, hè?
Ja,
en heel grappig, gisteren had ik nog met een oud collega erover. Wanneer ik mensen belde, was het bijna van, mijn collega zei, het lijkt alsof ze een prijs hebben gewonnen. Zo lief ben je aan de telefoon.
Mm-hmm.
Maar mensen betaalden ook altijd.
Ja.
Weet je, als ik zei van, weet je nou, dit is er aan de hand.
Ja.
Wat kunnen we afspreken?
Mm-hmm.
Al die mensen betaalden bij mij altijd.
Ja.
Weet je, dus het is ook hoe je de mensen benadert.
Mensen willen gezien worden.
Ja, precies.
En gehoord. En je moet me niet komen afblaffen.
Inderdaad.
Omdat jij vindt, want dan krijg je bijvoorbeeld, ik heb het ook wel eens gehad.
Precies.
de waarden. Ja. En je denkt van, oké, ik ga proberen om een regeling te treffen. Ja. Ik ga jou vertellen wat ik kan missen.
Precies.
Want ik heb nog meer dingen om te betalen. Ja, en ja, jij ja, gaat ja. mij vertellen, ja. nee, dat kan niet.
Ja.
Dit is wat je gaat betalen. Ik vertel je dat ik het niet heb.
Ja.
Hoe ga, dus ja. jij wil op voorhand al dat ik mezelf in de nesten werk. Want ik ja. moet een afspraak gaan nakomen. Jij gaat mij,
ja.
de, hoe noem je dat? De betaalregeling ga je mij toesturen in het aantal termijnen. Terwijl ik, nu al zeg ik kan het niet, maar jij zegt maar ik kan het.
Precies. Ja, want kijk, je wil wel wat met... Ik wilde altijd met mensen afspreken wat zij wel konden betalen.
Ja.
Want anders zit je volgende maand weer aan de telefoon.
Ja.
Weet je, en wie zegt dat als ze dit niet kunnen betalen, die incassokosten wel kunnen betalen,
ja.
begrijp je?
Ja.
Dus ja, er zit nog heel veel verbetering in daarin.
Ja,
absoluut.
Klopt.
Maar het begint bij de toenadering.
Mm-hmm.
Weet je, als jij mensen een brief stuurt en ze zien al van, oké, weet je, misschien kijken ze niet eens, ze zien alleen de logo. Ze zetten hem op de stapel.
Mm-hmm.
Je moet gaan bedenken hoe je mensen anders kunt gaan benaderen.
Mm-hmm.
Niet alleen met post.
Mm-hmm. Klopt. Ja. Ja, en tegelijkertijd, daar moet ik ook dan wel heel eerlijk in zijn, heb ik ook zoiets van die toenadering en die verantwoordelijkheid. Die gaan hand in hand. Want het is aan de ene kant natuurlijk, maar aan de andere kant. Ik bijvoorbeeld als... nu heb ik geen schulden. Dat kan ik gewoon
zo
zeggen.
Ik ook niet.
Nu heb ik geen schulden. maar... in de tijd dat ik dat wel had, op een gegeven moment, zolang het behapbaar was, kon ik mijn verantwoordelijkheid pakken. Maar op een gegeven moment, toen het niet meer behapbaar was, toen ik geen uitweg zag, was het moeilijk om, je wilt die verantwoordelijkheid wel pakken, maar je weet niet meer hoe. En in dat stukje denk ik, ik zie wel een verbetering dat er bijvoorbeeld... voor bepaalde vaste lasten is het zo dat als je een achterstand ontwikkelt, dat je preventief een bericht krijgt vanuit de gemeente. Dus dat is mooi als het gaat om de huur, geloof ik, als het gaat om je energie.
Ja, maar dat is dan iets van, denk ik, nu, hè, die tijd.
Ja, en volgens mij, dus je vaste lasten waarop, die zeg maar echt je basisbehoeften, als daar een achterstand komt, dan krijg je nu een brief van de gemeente die aangeeft van, hey, we krijgen door dat je een achterstand hebt.
Juist.
Neem contact met ons op. Dus dat is een mooie ontwikkeling die er nu is.
Klopt, ja.
Dat was niet. Maar dat is wel iets recents, hoor.
Ik ben wel benieuwd of dat werkt, weet je. Want niet iedereen maakt zijn post open.
Nee, klopt.
Dus ik vind wel dat er meer nagedacht moet worden over andere dingen dan alleen brieven sturen.
Ja.
Want een brief sturen is wel erg makkelijk.
Klopt.
Maar dat is mijn mening.
Ik hoor je. En ik zit ook te denken, want je moet natuurlijk naar twee kanten kijken.
Ik zeg maar wat. Mm-hmm. Stuur iemand langs, maar dan niet in pak. Weet je?
Ja.
Wel even aan. Kijk, niet iedereen laat jou binnen.
Ja.
Maar je ziet dan wel bijvoorbeeld, weet je, misschien kan je naar binnen piepen. Misschien is het rommel. Misschien hoor je huilend kind op de achtergrond. Weet je? Die persoon gaat geen tijd hebben om die brief open te maken.
Ja.
Weet je, dus... Bedenk andere dingen.
Mm-hmm. Ja, ja, maar en misschien is aan de deur komen. Want ja, mensen die de post niet openmaken, die laten ook niemand, die doen ook de deur niet open.
Nee, maar ja, ze moeten toch een keer naar buiten. Maar dan zijn er misschien nog talloze andere dingen. Hè? Maar het is maar een voorbeeld. Ik denk dat alleen brieven sturen is
onvoldoende
niet...
is. Ja. Het is onpersoonlijk.
Ja, precies.
Dat klopt.
Ja.
Wat wel is geweest, als ik bijvoorbeeld terugdenk. Ik heb ook wel eens gewoon een telefoontje gehad.
Ja.
Waarin ik werd gebeld. Dus van, hey, je hebt een achterstand.
Ja.
En dan zo, weet je.
Of dat.
Dat heeft bij mij toen ook wel geholpen. Maar ja, goed, nogmaals. Als je het kan betalen, dan betaal je het. Als je het niet kan betalen,
dan
houdt het natuurlijk ook al heel gauw op.
Ja.
Maar ik weet dat er mensen zullen zitten die kijken en die zullen zeggen van ja, oké. Maar als we even weer teruggaan, je hebt schulden. En dan degene die je dan zeg maar niet aflossen. Ja, hoe ver moet een schuldeiser gaan om jou tot beweging te krijgen?
Ja.
Dus er moet wel ergens een balans zijn. Daar ben ik het wel mee eens.
Klopt, ja. Ja, hoeveel ruimte geef je iemand die schulden heeft? Ja, en ook dat vind ik dat je... Iedere case is anders.
Anders.
Kijk, nu bijvoorbeeld is er een nieuwe wet, hè, per 1 juli. Ik weet niet of je daarvan hebt gehoord.
Okay.
Waar je zeg maar eerst 3 jaar in het traject zat...
Mm-hmm.
Dan is het nu gehalveerd. Dus 1,5 jaar hoef je maar.
Oh, wat goed.
Dat is voor mij klinkt dat erg weinig. Het is zo om. 1,5 jaar is zo om. Maar, en tuurlijk, ik gun het iedereen, hè. Mm-hmm. Maar ook, ik vind dat je dat per case moet bekijken. Weet je? Ja, maar dat zijn ook weer meningen. Weet je, dat is persoonlijk. Ja. Ik gun het iedereen, hè.
Ja, ik snap wat je zegt. Maar ook dat is dan wel weer lastig. Want dan heb je dus, wie is degene die dat gaat beslissen? Weet je? Dan heb je weer...
Ja, maar kijk naar bepaalde regels. Weet je, in het traject waar ik in zat, weet je, dan krijg je een bewindvoerder toegewezen. En dan wordt er gewoon streng op toegewezen of jij alle regels nakomt.
Ja, precies.
In mijn geval, weet je, bij mij had het niet zo ver gehoeven. Mm-hmm. Hoeven komen, in ieder geval. Omdat wat bij mij heel anders ging, is dat ik kreeg geen leefgeld. Ik kreeg gewoon mijn geld, mijn salaris of mijn inkomen op dat moment.
En je moest alles zelf...
En ik moest alles zelf betalen. Ja. Dat was ook iets waar ik nog nooit van had gehoord. Mm-hmm. Dus het enige wat die bewindvoerder voor mij deed... was eigenlijk om het half jaar een verslag sturen naar de rechtercommissaris. Mm-hmm. Maar ik deed alles gewoon goed.
Ja.
Dus ik had eigenlijk helemaal geen bewindvoerder hoeven hebben.
Nee.
Daarom vind ik, bekijk het per case. Wat is de achtergrond van iemand? Heeft iemand bewust schulden gemaakt... Of is iemand niet capabel genoeg om zelf zeg maar zijn financiën te beheren? Weet je, kijk naar een aantal dingen. Het hoeft niet een hele waslijst te zijn van 30 dingen. Maar gewoon 5 belangrijke dingen.
Ja.
Weet je, want als het bij mij anders was gelopen... dan had ik mijn huis niet hoeven verkopen. Dan was ik waarschijnlijk eerder aan het werk gegaan, weet je. Mm. Het heeft zo'n druk op mijn schouders gelegd... dat ik een nare bewindvoerder had.
Dus bekijk
het per case.
Ja, ik hoor wel wat je zegt, Kijk, en in principe wordt dat voor het traject natuurlijk gedaan, ook bij de rechtbank, bij de aanvraag. Want kijk, wat wel had gekund bijvoorbeeld, kijk, ik denk onder de bewindvoerder in deze fase kom je dan niet uit als je sowieso die WSNP zelf aan gaat vragen. Dan krijg je sowieso een bewindvoerder aangewezen.
Ja.
Maar je hebt ook dat je zeg maar zelf een bewindvoerder, bewindvoering had kunnen aanvragen. Dat had ook gekund. En dat zij dan, weet je, het traject van de schuldenmap klaarmaken met jou doen. En dan richting kredietbank.
Ja.
Of als dat niet werkt, dan toch nog de WSNP. Maar dan heb je 2 bewindvoerders.
Ja.
Dat dan weer wel.
Okay.
Dat dan weer wel. Maar dan, dat is ook een optie. Er zijn zoveel verschillende opties. Maar wat het wel is dat ik merkte ook gewoon... dat het voor mensen heel of niet helder genoeg was... wat er eigenlijk allemaal aan hulp is voor mensen.
Klopt.
En eigenlijk zijn we te laat op het moment dat iemand in de schulden zit.
Ja.
Ik denk dat mijn ideale idee is...
Nou.
Ik persoonlijk vind ik vind gewoon echt dat vanaf het moment dat er een bevalling plaatsvindt... moet er een coach komen... Dat vind ik, want ouderschap is iets wat nieuw is voor iedereen.
Mm-hmm.
Er is geen handleiding hoe je ouder moet zijn. Er komt veel bij kijken.
Ja.
Dus er zou eigenlijk al een coach moeten zijn... om het nieuwe gezin te kunnen ondersteunen. Om het kind te kunnen ondersteunen.
Ja.
Om te kunnen kijken wat er allemaal bij komt. En handvaten te kunnen geven over hoe dingen op te kunnen lossen. En niet alleen maar wat er opgelost moet worden. En de grote veranderingen. Dus die ondersteuning. Zodat er preventief, wanneer er dingen veranderen in het leven van iemand... bijvoorbeeld een gezin... een koppel gaat uit elkaar.
Ja.
Of één verliest de baan. En er veranderen dingen dat je meteen eigenlijk al de ondersteuning hebt.
Dat is wel erg vroeg in het stadium. Ja. Als je zegt... wanneer er een kind is. Want dat zou betekenen dat ieder gezin in Nederland... een coach zou moeten hebben.
Ja, of een therapeut. Of iets, want er verandert...
Ja.
Weet je wat het is? We onderschatten, denk ik... wat erbij komt kijken... wanneer je ouder wordt. De kinderen worden vaak... wanneer ze 18 zijn... zijn ze zogezegd bij de wet volwassen.
Ja, per direct gewoon.
Per direct.
Ja, klopt.
Rekeningen worden losgekoppeld.
Ja.
Je hebt geen overzicht meer... In wat je kind eigenlijk uitvoert. Je kind is zelfgemachtigd... is tekenbevoegd.
Ja.
Die kan zelf contracten afsluiten. Ook al woont dat kind nog in je huis. Jij blijft wel eindverantwoordelijk. Want als ze het bij dat kind niet kunnen halen...
precies.
Tot het 21ste... komen ze bij jou.
Ja, inderdaad. Maar wat ik ook denk, is dat bedrijven meer verantwoordelijkheid moeten gaan nemen.
Mm-hmm.
En dan heb ik het over die verzendhuiskredieten. Weet je, als je bijvoorbeeld een bank niet kan betalen, dat je op
afbetaling die afbetaling.
Dus ik vind wel dat de consument daarin veel beter beschermd moet worden.
Ja.
En dat wij als, want het is natuurlijk een nobel streven wat je net zegt, maar voor het moment vind ik dat ouders of volwassenen om de kinderen heen het nog meer bespreekbaar moeten maken. Dat die schoenen waarvan je de naam niet eens uit kan spreken, van €500, die een huur zijn, dat jij, het is niet nodig.
Nee, het maakt jou niet.
Precies, het maakt jou niet. Maar als je betalingsachterstanden hebt, kan jij later bijvoorbeeld je droomhuis niet kopen of je droomauto. Of
die vakantie, die wereldreis. Vakantie,
weet je, of je kan je gezin niet stichten hoe dat je zou willen. Dus ik vind wel dat daarin moeten we beter beschermd worden. De kinderen van nu moeten daarin beter beschermd worden.
Ja. En dan heb ik en waarom ik dus zeg vanaf het begin, is omdat ik ook echt zoiets heb van, ik geloof dat iedere ouder de intentie heeft om zijn kind het beste mee te willen geven.
Ja.
Alleen, niet iedere ouder zet eigenlijk altijd de beste tools in, omdat zij ook dat niet hebben meegekregen.
Klopt, ze weten niet beter.
Wat jij niet weet, kan je niet overdragen.
Klopt.
En ik denk dat op het moment, vandaar dat ik ook zoiets heb voor of therapie of coaching, eigenlijk zou dat een ding moeten zijn wat er gewoon standaard bij zou moeten komen. Want dat verandert gewoon immens. Je hele leven verandert bij de komst van een kind.
Ja,
alles. Voor de rest van je leven.
Ja.
Dus vanaf nu tot de rest, totdat je er niet meer bent, is jouw leven anders.
Ja.
Het draait niet meer alleen om jou. Er is een bepaalde verantwoordelijkheid. En alle dingen waar je recht op hebt, dat weet je soms niet eens.
Nee.
Snap je? En we worden doodgegooid met de verschillende vormen van medicatie die er zijn.
Ja.
Maar informatie over hoe ons leven het beste te leiden, dat moet je zelf uitvinden.
Ja, maar je gaat er inderdaad nogmaals best wel ver terug. Maar zou het bijvoorbeeld dan niet een idee zijn dat je bijvoorbeeld al op de basisschool of de middelbare school, dat er echt een vak is, misschien maatschappijleer, dat je dan over bepaalde dingen leert, weet je? Over, wat gebeurt er als je een hypotheek neemt? Wat gebeurt er als je gaat lenen? Weet je, dat zou eigenlijk niet eens zo lang hoeven duren om dat nu in te zetten.
Klopt. En
ik heb dat nooit geleerd op school.
Ja, heb ik dat geleerd? Nee, ik heb dat ook niet per se geleerd.
Ja, dat alles gewoon geld kost.
Nee, van mijn moeder.
Ja. Nee, maar alles kost geld, weet je? Ik heb ook in mijn boek aangegeven, weet je, het moment dat ik mijn Sofie-nummer heette het destijds nog.
Ja, echt, hè? Voordat het chic BSN.
Precies, BSN-nummer. Mm-hmm. Het moment, dus ik kan me nog goed herinneren, wij kregen hem, hij viel op de mat.
Mm-hmm.
En volgens mij had ik binnen een week, had ik al een baan. En sinds die dag heb ik gewerkt.
Ja.
Sinds die dag.
Ja. Ik denk dat ik nu, het is te lang geleden dat iemand me er ergens op kan, wat mee kan doen. Dat ik daar een strafblad voor kan krijgen of wat dan ook. Maar ik heb gewerkt, mijn eerste baantje heb ik gehad op mijn 14e. Op mijn 13e had ik krantenwijk.
Ja.
En dat deed ik. Ik was te jong.
Ja.
Want ik mocht eigenlijk toen nog geen krantenwijk doen.
Ja.
Ik deed het op naam van een buurjongen. Het was zijn krantenwijk, maar ik deed de krantenwijk en ik kreeg dan wel het geld. Dus ik had toen zwart werk, mensen. Ja, wel.
Ja,
zwart werk. En wat ik nu besef, is dat toen ik 14 en 15 was, dat ik toen waarschijnlijk ook zwart werk had. Maar dat wist ik niet, want vroeger kreeg ik mijn geld gewoon in een envelop.
Ja. Dus dan heb ik ook zwart gewerkt.
Maar snap je? En dus
ja, daar heb ik ook zwart gewerkt.
Ja, nu pas.
Kon dat.
Ja.
Toen kon dat.
Ja.
Weet je?
Ik weet niet of het mocht.
Nee, maar het kon.
Dus ik heb altijd geweten. Of nou, tenminste, laat me niet zeggen altijd. Ik heb op jonge leeftijd heb ik geweten wat dat het belangrijk is om geld te hebben, omdat alles geld kost. En bij mij was dat omdat mijn vader overleed toen ik 10 was.
Mm-hmm.
En mijn moeder, we hadden een gezin met 5 kinderen. Dus mijn moeder bleef achter met 5 kinderen. En dan merk je dat je van 2 naar 1 inkomen gaat. En mijn moeder zat in haar verdriet. En dan merk je gewoon van, ik wil haar niet lastigvallen. Dus ik moet mijn eigen dingen, mijn eigen boontjes gaan doppen. Dus dat was mijn insteek. En,
heel herkenbaar. Ik had precies hetzelfde.
Ja.
Ja, je moet het toch, weet je, je wilde niet belasten.
Nee.
Weet je, dus daarom, dat was ook mijn reden dat ik heel vroeg ben gaan werken, meteen al.
Ja.
Ja, klopt.
En dus dat is dan mijn relatie met geld.
Ja.
Maar dan merk je toch wel, ja, aan de ene kant ben je heel bewust, alles kost geld en je moet ervoor werken. Maar tegelijkertijd is je relatie met geld ook een beetje verstoord, omdat je weet niet hoe jouw geld kinderen kan maken. Je weet niet hoe het, zeg maar, te laten groeien.
Ja.
Je denkt dat het er alleen is om uit te geven aan...
Ja, dat vind ik. Ja, heb je mooi gezegd. Klopt. Ja, ik had dan wel het geluk dat ik destijds mijn woning heb gekocht.
Ja.
Weet je, dus dat was dan toch wel een investering.
Ja, precies.
Weet je, maar net wat je zegt, weet je, onze ouders wisten niet beter. Het is aan ons om, zeg maar, de generatie die nu komt... om ze beter te leren, weet je? Om onze kennis door te geven, zeg maar. Dus ja.
Ja.
Ik heb ook... dat is mijn relatie geweest met geld.
Ja, en dat is ook... En daarom denk ik... Ja, ik ben koppig hoor. Ja. Daarom ga ik zo ver terug. Omdat ik weet dat... als je het zeg maar... Ik geloof dat het en kan. Ik geloof sowieso dat er op school... meer aan persoonlijke ontwikkeling moet zijn.
Ja.
Weet je, want hoe jij bent in de maatschappij... dat is, denk ik, nog veel belangrijker dan het aantal diploma's wat je hebt behaald.
Nou, dat vind ik mooi dat je dat zegt. Want ik heb dus ook aangegeven, weet je, kijk, er gaat bijna geen feestje voorbij, op gelegenheid, dat ouders elkaar proberen af te troeven. Mijn kind doet HAVO, mijn kind doet VWO. Wat doet jouw kind, weet je? Alsof praktijkschool niet goed genoeg is. Terwijl dat is straks de toekomst, hè? Zij kunnen straks... Ja. En ze vragen nu al veel, hè? Loodgieter, weet je, als iets kapot is.
Precies.
Zij kunnen al de hoofdprijs vragen.
Ja.
Maar waarom leer je als ouder je kind niet van, weet je... Wees lief voor de ander. Het draait niet om geld. Niet alleen altijd om geld.
Juist.
Tuurlijk, weet je, je moet voor jezelf zorgen laten, weet je. Een baan en alles, maar ouders... Ja, weet je, ik heb daar zo mijn eigen mening over. Ik vind het lastig, ik vind het lastig, weet je, want nu lijkt het alsof ik mensen ga aanvallen. Dat is het niet. Ik ben ook niet de beste
ouder.
Nee.
Maar je bent open.
Maar ik vind wel dat, ik weet niet of jij dat ook hebt, dat wij komen van ver, vind ik.
Ja.
Maar ik vind dat de jeugd van nu ziet het heel makkelijk.
Ja.
Oh, die schoen is €500. Mm-hmm. Nou, dat gaan we even regelen.
Mm-hmm.
Maar ze willen er niet voor werken.
Ja, hoe dan?
Ja, dus dat valt me wel heel erg op. Mm-hmm. Waar zou dat door komen, denk je?
Ik denk dat het juist komt doordat er meerdere ouders zijn die van ver komen. En daardoor proberen om het makkelijker te maken. En dus meer geven. Maar in plaats van investeren in hoe je iets zeg maar op de lange termijn... Weet je, ik bedoel, als je er zijn genoeg ouders...
Schuldgevoel dus, zeg je.
Ja, of eigenlijk, zeg maar, hun kinderen dingen willen geven die ze zelf niet hebben gehad.
Ja, ik natuurlijk heb ik me ook schuldig aan
op
gemaakt.
Een, ja, op een niveau doen we dat allemaal. Ja. Ik bedoel, weet je... Ik heb bijvoorbeeld voor mijn dochters, toen ze nog wat jonger waren, had ik een heel keukensetje gekocht. Ze hebben me nooit erom gevraagd, maar vroeger toen ik een klein meisje was, wilde ik dat keukensetje.
Of die poppenwagen.
Begrijp je?
Maar ik begrijp je. Dus daarom zeg ik heel eerlijk, ik heb me daar ook schuldig aan gemaakt.
Ja, en dat, ja, in, maar
het moet wel in evenwicht blijven. Weet je kan niet alleen maar geven en denken, weet je, dat zij gaan denken dat alles maar oké is.
Ja, nee, ze moeten ook weten, daarom, ze moeten ook, laat me mijn zin afmaken, want ik raak helemaal enthousiast nu. Ik vind, het is en ja, het is mooi dat we onze kinderen willen geven dat wat wij niet hebben gehad. En tegelijkertijd, ieder kind is anders.
Ja.
Niet ieder kind heeft nodig wat jij nodig had.
Ja.
En daarnaast, ook belangrijk, vertel je kind ook. Neem je kind mee in het proces. Ik heb op een gegeven moment mijn kinderen ook meegenomen in mijn proces. Ik heb ze ook eerlijk verteld over mijn faillissement, over de fouten die ik heb gemaakt.
Ja.
Ik hoef niet te wachten totdat vriend, vijand, familielid, kennis, weet ik veel wie, aan mensen gaat vertellen of aan mijn kinderen of aan mij
ja.
wil komen vertellen wie ik ben, wat ik gedaan heb. Ik weet wie ik ben. Ik weet wat ik gedaan heb. Ik weet welke Mooi. Keuzes ik heb gemaakt. En ik neem verantwoordelijkheid voor alles.
Ja, net wat ik ook zei inderdaad. Ja, ja weet je?
En alleen maar vanuit die lessen kan ik mijn kinderen vandaag de dag de andere kant meegeven. Ik kan ze vertellen van ja, het is mooi om... als je bijvoorbeeld inderdaad, laten we zeggen, je wilt heel graag die schoen hebben van €500. En jij hebt ervoor gezorgd dat jij het hebt verdiend om dat te kunnen kopen.
Ja.
Dan geniet je ervan.
Klopt.
Je waardeert het. Je gaat er ook heel goed mee om. Maar je beseft ook, ja, dat die €500, dat had je ook kunnen investeren in een belegging.
Ja.
Of, weet je, je had ook... Maar het is een keuze die je op dat moment maakt. Maar weet dat er meerdere keuzes zijn.
Ja.
Je kan of eigenaar worden van die ene schoen.
Ja.
Of... Je kan aandeelhouder worden.
Ja, waar kies je voor?
Het is aan jou de keus. En dat je op langer termijn kunt zeggen van... en kunt zien en kunt genieten. En alles kunt doen.
Maar ja, het is lastig ook om niet mee te lopen, hè? Want kijk, beleggen is niet iets wat je ziet.
Nee.
Het is voor later. Die schoenen zie je nu.
Die schoenen zie je.
Weet je, en iedereen wil maar meedoen.
Maar het beleggen beetje... zie je wel.
Ja, maar je weet wat ik bedoel.
Ja, maar dat is het.
Ze willen iets voor nu.
Ja.
Weet je? Is net als dat
waaraan word je blootgesteld? Dat is ook een ding, hè?
Ja, ja klopt. Maar zijn ook de mensen met in je omgeving,
ja.
met wie je omgaat.
Wie je
dus
omgaat.
Ik snap wel dat de verleiding voor...
Ja, tuurlijk.
Weet je, misschien als ik van deze tijd was en ik was nu ook 18, weet je, dan... Was het ook anders geweest?
Joh, ik heb toen ik 18 was, heb ik ook... Ik had een
ik heb
soort wc's van...
staan boenen. Hallo,
ja, maar ik heb
die Nike's.
Ik heb een... ik heb ook een soort van oog voor prijzige dingen.
Ja? Waarom zeg je het zo netjes?
Ik zeg het netjes omdat...
Nee, meestal zijn het wel kwaliteitsspullen.
Ja,
dingen
maar...
die je op langere termijn kan gebruiken, toch?
Ja. Weet je, maar ik hou van mooie dingen en soms valt mijn oog op iets en dan denk ik, oh, dit is zo mooi. En dan ga ik naar de plek en denk ik, ah,
ja,
oké. Okay. Weet je, dat had ik ook toen ik 18 was.
Ja.
Toen heb ik ook in Franse boutiquejes geshopt, want ik vond het belangrijk om niet in de mainstream mee te lopen en niet hetzelfde chippy. Ik droeg geen chippy, want ik wilde niet een van die mensen zijn die... Weet je dat ik alle chippy broek... Ik had een chippy broek, maar ik hoefde niet per se mee te doen. Ik ging dan naar een boutiqueje en daar kocht ik dan een pakje. En als het dan uitging, wist ik dat ik de enige was die het aan had.
Ja.
Nou, dat was mijn tik. Maar ik werkte er wel voor.
Ja, precies.
Ik werkte ervoor en ik wist ook van... ik kan dit doen omdat ik thuis woon.
Mm-hmm. Ja.
Maar ik wist ook dat toen ik mijn... Ik was 20 toen ik mijn zoon kreeg.
Mm.
En ik wist toen ook... Nu gaan dingen anders. Weet je? Ik kan nu niet meer en roekeloos voor mezelf die 500... En voor mijn zoon die 500.
Ja.
En we gaan stappen en we gaan... Nee, het leven is anders.
Ja.
Weet je?
Maar ben jij. Jij dat, hebt dat toen kunnen beseffen.
Ja.
Maar heel veel kunnen dat niet.
Ja, en dat moet dat ik niet. Ook...
En het is toch knap dat jij dat dan gewoon heel anders hebt gedaan. Dat je die mindset, zeg maar, jouw mindset was gewoon anders. Want net wat je zegt, kijk, onze ouders wisten niet beter.
Mm-hmm.
Maar toch hebben wij het anders gedaan,
mm-hmm.
weet je?
Omdat wij hier zijn opgegroeid.
Ja.
Ik denk wel dat dat ook het stukje is.
Ja, denk
is.
Ik ook wel hoor.
Ja.
Ja,
weet dus je
zeker.
Neemt mee van beide werelden. Ja. Maar toch, kijk, mijn mindset was op jonge leeftijd was het wel goed. Maar ergens, along the way, ben ik failliet gegaan. Heb ik ook domme fouten gemaakt.
Oké. Okay.
En toen was ik al een volwassen vrouw.
Ja.
Toen was ik al moeder.
Hmm.
Weet je, dus het ontbreken van die openheid van financiën. Financieel inzicht.
Ja.
De keuzes die we maken, dat is zo belangrijk.
Ja.
En zonder alleen maar te kijken, nou ja, goed, die doet het goed, die doet het beter, die doet het niet goed. Maar het feit dat we gewoon met elkaar... daarover in gesprek kunnen, dat is al een hele...
Ja, vind ik ook.
Verandering.
Het taboe doorbreken. Natuurlijk, weet je, het is geen binnenkomen voor een feestje. Weet je, je hebt een feestje.
Ja.
Hey, hallo, ik heb schulden.
Ja.
Hey, dat hoeft ook
niet. Hey, hoe is het, meisje?
Ja. Ja, zoveel schuld heb jij, want ik heb zoveel schuld.
Begrijp
en hoe komt het? En weet je, kijk, dat hoeft ook niet. Dat is next level.
Ja.
Maar wat ik dus wel heb gemerkt, is dat het moment dat ik erover begon te praten met, zeg maar... mensen, om het zo maar te zeggen, hoorde ik vanuit verschillende hoeken... Ja, ik heb ook wel schulden. Oh, ik heb ook een bewindvoerder. Ook.
Ja.
Dus Dat merkte ik wel.
Mm-hmm.
Weet je, dus het klopt. Moment... Kijk, ik heb een zoon van 13. Die heeft autisme, even kort. En daarvoor wist ik eigenlijk ook niet wat dat inhield.
Mm-hmm.
En ik ben gewoon zijn spreekbuis. Dus als wij naar een Surinaams feestje gaan... en een tante zegt, maar je groet niet. Rustig, hij heeft autisme.
Ja.
Hij wil geen hand geven.
Ja.
Hij is niet onbeschoft zoals dat je denkt. Dus ik merk wel, ik ben daar heel open in.
Ja.
Weet je, we moeten daar zoveel opener in zijn.
Klopt. Weet je? Want dat is die educatie.
Precies.
Educatie is niet meer in de schoolbank zitten. En het is van elkaar leren, met elkaar leren. Ik blijf het zeggen.
Maar mensen moeten er ook voor openstaan. Ja. Hè?
Klopt. Maar dat is een proces, hè?
Ja, klopt. Kan niet allemaal tegelijk.
Nee, het is een proces. En daarom heb jij dit boek geschreven.
Ja, weet je, je ziet het niet aan de buitenkant, hè? Schulden hebben heeft geen gezicht.
Nee,
maar ik leen mijn gezicht hiervoor.
Ja.
Weet je, want het is mij overkomen. Het kan iedereen overkomen.
Mm-hmm.
Weet je, dus ik hoop echt dat ik door dit boek en door hier openlijk voor uit te komen, om het te laten zien, te laten horen, dat ik het hebben van schulden, dat ik het toch een gezicht kan gaan geven.
Ja,
ja. Daar wil ik wel het voortouw in nemen.
Ja, maar ik hoorde je net al zeggen van oké, nou ja, weet je, op scholen, die educatie, dat stukje eigenlijk wat eerder benoemen, wat meer workshops, lessen daarin. Vanuit ervaringsdeskundigen of vanuit professionals. Ik denk dat een heel mooi traject zou zijn als dat alles een beetje langs zou komen.
Ja, dat zou ik eigenlijk wel willen gaan bereiken met dit boek, weet je? Dat ik zelf naar scholen toe ga, weet je, contact opnemen. Hoe staan jullie erin? Wat kan ik voor jullie betekenen, weet je?
Ja.
En het hoeft niet wekelijks te zijn, weet je, maar wel dat je met kinderen daarover praat. Kijk hoe zij daarover denken, weet je, want hun brein is natuurlijk nog niet volgroeid.
Nee, klopt.
En wij kunnen wel voor ze gaan denken, maar we weten niet hoe zij denken, hè?
Nee, precies.
Ja, zij hebben ook last van de maatschappij, dat alles heel snel gaat. En weet je, je zou nu maar 18 zijn. En vroeger had je maar twee dingen, je kon naar links, naar rechts, je had... Of je kon de administratie gaan doen, of de zorg.
Ja.
Nu heb je banen die ze hebben verzonnen, dat ik denk van, hoe kom je erbij?
Ja.
Weet je, dus er ligt zoveel druk op die kinderen.
Ja,
maar praat wel over geld.
Ja.
Weet je,
want dat was ook, op een gegeven moment heb ik moeten leren van wat mijn relatie was met geld. Hè?
Ja.
En want ik heb nooit nagedacht over hoe sta ik in relatie tot geld? Wat vind ik van geld? En dan kom je erachter, ook hele workshops gevolgd en noem maar op. Jawel. Ja.
Dus het bestaat al?
Ja, omdat dat heeft te maken vanuit Amerika.
Oh.
De workshops over mindset, over financial growth. Al dat soort dingen. En dan de vraag die altijd wordt gesteld is... Wat is je relatie tot geld?
Ik vind dat een mooie vraag, want ik heb die vraag nog nooit aan mezelf gesteld. Dus ik ga daar echt voor zitten.
Ja, moet je echt doen.
Daar ga ik echt voor zitten.
En dan kan ik je als tweede meegeven. Ja. Als je dat hebt gevraagd, dan ga je voor jezelf opnoemen. Wat zijn de dingen die ik over geld heb gehoord? En wat zijn mijn ervaringen? En dat bedoel ik niet met het geld uitgeven.
Ja.
Maar bedoel ik, wat zijn mijn ervaringen, mijn beeldende, visuele ervaringen met geld? Wat kan ik me herinneren? En dan herinner ik me bijvoorbeeld dingen zoals dat mijn moeder bijvoorbeeld ook tegen me zei. Dat als ik van de winkel kwam of zo en we hadden boodschappen gedaan, dan moest ik mijn handen wassen. Zij zei zelfs tegen me van, ga je handen wassen, want je hebt geld aangeraakt.
Ja.
Geld is vies.
Ja, klopt. Ja.
Wat doen we met dingen die vies zijn? Die gooien we weg. Daar is geen waarde aan, toch?
Ja, inderdaad. Ja.
Dus het gaat veel dieper.
Ja.
En daarom zeg ik het.
Dat is een mooie vraag.
Ja, weet je? En dat is met alles, weet je? Je moet altijd gaan kijken, hoe sta je in relatie tot? Of het nou liefde is, tot succes, eigenwaarde.
Eigenwaarde, vooral dat.
En als je gaat kijken, kijk, je bent nu auteur van het boek van Schuldhuizen naar Schulden.
Ik heb het ook zelf helemaal, ik heb het ook zelf uitgegeven, uitgebracht, alles zelf bekostigd.
Kijk.
Ja.
Daar is het ook heel belangrijk.
Om... Ja, maar dat heeft iemand heeft mij daar laatst op gewezen. Je bent publishing,
author,
iets.
Ja.
Ik zeg, nou, dan ga ik even aanpassen.
Je hebt in eigen beheer heb je je boek uitgebracht.
Ja, maar dat kwartje was nog niet gevallen. Want ik dacht, weet je, ik heb gewoon een budget ervoor. En niet gewoon, want het is een budget.
Ja.
Ik ben er overheen gegaan, want ik had natuurlijk ook nog mijn boekrelease. En ik wilde gewoon alles op en top. Weet je, de mensen mochten ook gewoon drinken. Ik wilde alles zelf betalen. Maar ja, ik stond er eigenlijk niet bij stil. Toen dacht ik, ja, heb ik gewoon zelf gedaan.
Ja.
Jeetje.
Ja.
Knap.
Dat is ook heel erg knap.
Ja.
En ze zeggen, wie schrijft, die blijft, hè?
Zeker, want ik heb ideeën voor het tweede boek. Hou ik natuurlijk nog even voor me. Maar na de vakantie ga ik echt wel al...
Joh, vrouw, luister dan. Toen ik de titel zag, toen dacht ik al, hier komt een deel 2. Want van schuldeiser naar schuldenaar...
Ja.
Kan nooit je eindbestemming zijn.
Dus jij verwacht een vervolg op dit boek?
Jawel.
Dat zei iemand mij gisteren toevallig ook.
Ja.
Oh, nou, daar Want, heb ik eigenlijk nooit over nagedacht.
Van schuldeiser naar schuldenaar.
Ja.
Die schuldenaar, dat was niet jouw eindbestemming. Dat is niet jouw eindbestemming.
Nee, klopt.
Dus?
Nee. Mm-hmm. Nou, ik ga dan even... Ja, je geeft me huiswerk mee.
Ja, jawel.
Je geeft me huiswerk mee. Ja. Oké, ik ga daarover nadenken. Is goed. Maar ik heb zoveel ideeën nog, dus dat is echt wel mijn ding. Ik wil wel blijven schrijven, absoluut.
Moet je zeker doen.
En mensen
doen.
Bereiken daardoor, weet je?
Ja, en het gesprek openbreken, want dat is het ook gewoon, weet je? Het makkelijker maken, laagdrempeliger. Dat mensen weten van, niet dat het nou is om feest te vieren dat je schulden hebt.
Ja.
Maar als dat de situatie is waar je in zit, is het fijn om te weten dat je niet alleen bent.
Nou, geloof me, nu praat ik er wel over, hoor. Als ik die hond uitlaat, dan komt iemand tegen. Hey, ik heb een boek geschreven.
Ja, goed zo.
Ja, tuurlijk. Want ik woon best wel in een witte wijk, weet je? En nou, ik zeg het gewoon.
Ja, tuurlijk.
Dan blijf ik een praatje maken. Ik zeg, je kan hem bestellen. En schulden. Oeh, ja, weet je?
Mm.
Sommige mensen... Dus dit boek is voor...
Voor iedereen, en zonder schulden.
Precies. Ja, weet je? Ja. Om te lezen dat er mensen zoals wij ook bestaan. Ja. Dat wij het niet... Weet toch?
Maar daarom, kijk... Daarom kan een bepaalde laag van de samenleving... geen empathie voelen voor de mensen die bijvoorbeeld te maken hebben gehad met, hoe heet dat, de toeslagen. Iemand heeft me laatst gecorrigeerd, heeft gezegd, het is geen toeslagenaffaire, het is een toeslagenverkrachting. Want een affaire, dat doe je samen.
Ja, oh.
En een verkrachting is eenzijdig.
Heftig.
Toen dacht ik, we moeten het beest inderdaad wel bij de naam
zo
noemen.
Krijg gewoon,
Maar snap je? En die empathie wat dus mist... is dus van een laag van de bevolking... wat zich niet kan voorstellen... hoezo schulden? Schulden in de negatieve vorm. Want dat zijn mensen die hebben ook schulden.
Ja, want een hypotheek is ook een schuld.
Oké. Weet je? Maar hoe zet je die schulden om in de positieve vorm? Want als je zeg maar echt succesvol bent... dan heb je eigenlijk alleen maar schulden... en heb je geen bezittingen.
Ja. Klopt.
Ja, want je hebt onderneming, je hebt een bv, je hebt panden, je hebt dit, je hebt dat. Op papier heb jij niks, maar je hebt een grote lening voor weet ik hoeveel ton bij de bank. Op je woning, op je auto, op je whatever. Het zijn ook schulden.
Het zijn ook schulden, ja.
En dus dit boek is voor iedereen.
Het is echt voor iedereen. Het is ook een soort handboek. Mm-hmm. Er staan bepaalde begrippen in, weet je. Wat is bewindvoerder?
Ja.
Wat is vrij te laten bedrag?
Mm-hmm.
Dus,
ook voor jongeren zo belangrijk.
Ja, dus het is eigenlijk het is voor ieder mm-hmm. wat wils. Weet je, het is herkenbaar voor mensen die dit ook hebben meegemaakt.
Mm-hmm.
Het is voor mensen die nog schuldhulpverlening willen aanvragen. Ja. Of misschien die net... ook denken van, oké, zal ik het wel doen nu dit allemaal heb gelezen? Kan ik het niet anders gaan oplossen?
Juist.
Dus het is echt, het is voor zo'n breed publiek.
Ja, oh, dat is echt mooi. Nou, ik ben heel erg blij dat je het hebt uitgebracht. Ik was eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig.
Ja.
Want is er een passage erin waarvan jij zegt van, nou, dat is echt, het klinkt misschien stom, maar mijn favoriete passage. Of maar de passage wat me het meest raakt.
Een van de leukste hoofdstukken, dat was, ik weet dat is niet je vraag, maar dat is dan zeg maar de fiets voor Nathan.
Mm-hmm.
Dat is voor een van mijn zoons. Moest ik bij een kringloopwinkel halen, maar dat is echt een heel hoofdstuk.
Ja, oh, oké.
Weet je, dus dat is echt wel een van mijn favoriete hoofdstukken.
Mm-hmm.
Maar wat mij raakt, als ik nu teruglees, dat ik ernstig verslaafd was aan slaappillen.
Mm.
Terwijl ik ook zeg maar antidepressiva slikte. En er staat dus letterlijk in, doktersvoorschrift was halve slaappil.
Mm-hmm.
Daarna nam ik een hele. Daarna anderhalf. En toen werden er twee. En toen voelde ik niets meer. En toen dronk ik het gewoon met wijn. Ja. En ik heb er ook echt in staan dat ik gewoon ook dood wilde. Snap je? Dus dat is wel heftig als
dat
je dat terugleest.
Heftig, ja.
Ja, maar zo... Het is een gedachte, hè? Ik heb nooit poging gedaan tot.
Nee, maar ja.
Maar dat, zeg maar, dat het je zo ver kan brengen. Dat je gewoon niet meer jezelf bent.
Ja.
Ja, dat is echt wel een ding. Dat vind ik wel heftig om dat terug te lezen.
Ja.
Ja.
Dat snap ik.
Ja, mijn hart gaat nu nog tekeer van als ik het zo uitspreek.
Ja, snap ik.
Maar het is wel, ja.
En die emoties zijn ook heel erg belangrijk om te beseffen dat een mens daar doorheen gaat. Dat is ook gewoon heel erg belangrijk. Want als er zo iemand, in Rotterdam, hier hebben we de vraagwijzer. Op het moment dat je wat voor vraagstukken dan ook hebt, of het ook over financiën gaat, ga je naar de vraagwijzer. En die ziet alleen maar jouw vraag.
Ja.
Die ziet niet de mens. Die ziet niet de emotie. Ja. Die ziet niet de struggle. Die ziet niet de pijn. Die ziet niet de schaamte.
Klopt.
Die ziet de vraag.
Ja, maar ze zien alleen inderdaad de vraag of ja, je hulpvraag, je schulden.
Mm-hmm.
En ze zien niet de persoon.
Nee,
niemand heeft mij. Er is maar één iemand die mij heeft gezien als Sherida.
Mm-hmm.
Weet je? En voor de rest was ik gewoon een nummer.
Ja.
Weet je? Dus daar ben ik echt wel doorheen gegaan. Dat heb ik gewoon moeten ondervinden.
Mm-hmm.
En ik begreep het niet.
Ja.
Ik begreep het werkelijk niet. Omdat ik ben best wel, weet je, ik kan me zo goed inleven in een ander. Mm-hmm. Super empathisch.
Ja.
En weet je, je hoeft me maar een zielig verhaal te vertellen en ik huil met je mee.
Ja.
En ik had verwacht, en dat is misschien die naïviteit van mij, dat de wereld ook zo zou zijn. Weet je, ik heb hulp.
Ja.
Dus hey, weet je, ze gaan mij helpen.
Ja.
Maar alles wat verkeerd kon gaan, is verkeerd gegaan en niemand heeft mij geholpen. Mm-hmm. Ja, één iemand.
Mm-hmm.
Weet je, en ja, het verbaast me nog steeds.
Mm-hmm. Ja.
Weet je?
Ja.
Dus ja, dat vond ik wel, dat was wel echt een heftige periode.
Ja.
Zeker wel.
Ergens in het gesprek hoorde ik je ook zeggen van mijn ex-collega.
Ja, een ex-collega, die heb ik gisteren toevallig gesproken.
Ja,
ja.
Wat mij dan brengt naar de vraag van, oké, je was natuurlijk schuldeiser.
Ja.
Je ging naar schuldenaar. Hoe is dat dan met het werken?
Hoe dat zeg maar is overgelopen?
Precies.
Nou, ze hebben mijn dienstverband beëindigd. Omdat ik natuurlijk erg depressief was. Ik kon mijn werk niet naar behoren doen.
Mm-hmm.
Logisch ook, hè. Dus ik heb het mijn werkgever van destijds ook niet kwalijk genomen.
Maar het is niet de hulp die je nodig hebt.
Nee, maar dan moet ik ook zeg maar op iets heel moois terugkomen. Gisteren was ik even in de stad.
Mm-hmm.
Keek op mijn telefoon. En toen kreeg ik een app van de directeur. En hij zegt, hij heeft mijn boek in één keer uitgelezen. Hij zegt, en wellicht is het nu ook te laat, maar had ik destijds geweten wat er speelde, had ik je graag willen helpen.
Mm-hmm.
Of ik binnenkort met hem wil gaan lunchen. Nou, dan, nou echt, ik word er bijna emo van.
Ja.
Maar dat heeft mij zo goed gedaan. Dat voelde als erkenning.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Weet je, want ik was depressief. En dan, tuurlijk, ik snap als werkgever dat je wil weten, wat is er aan de hand? Maar als je zelf niet weet op dat moment wat er met je aan de hand is...
Ja, kan je het ook niet uitleggen.
Je moet de werkcoach, de werkgever zelf, je coördinator. Weet je, je moet iedereen tekst en uitleg gaan geven, maar je weet zelf niet wat er met je aan de hand is.
Ja.
Dus je klapt dicht. Gaat alleen maar slechter met je. Er wordt gebeld. Ja, misschien is het goed als je naar het werk komt... Weet je, dan, want anders ga je collega's je missen. En dan, weet je, wordt die stap misschien groter om weer te gaan werken. Er wordt zoveel aan je gevraagd. Je wordt gek.
Ja, druk.
Dus druk. Dus toen mijn contract werd beëindigd, was ik oké met dat.
Mm-hmm.
Ik dacht, dan kan ik aan mezelf
eigenlijk
gaan werken.
Eigenlijk gewoon een stressfactor minder.
Klopt.
Ja.
Maar toen mijn oud-directeur dat gisteren stuurde, voelde het echt als erkenning.
Mm-hmm.
Ik heb volgens mij 5 minuten naar die app staan kijken.
Ja. Wauw.
Ja.
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 Ja. En dit heb je toch wel allemaal mooi zelf gedaan. En ik denk zelf, ik vind het heel mooi dat je die erkenning zo hebt gevoeld. En ik wil dat gevoel ook absoluut niet wegnemen. Mm-hmm. Ik zou je alleen nog een extra stukje erbij willen geven. En dat is het erkennen van je eigen kracht. Want dit ben jij. Dit heb jij gedaan.
Ja.
En jij hebt nu jezelf laten zien in de meest volle vorm van potentie die je bezit. En ik zeg de meest, want het is niet alles, want er komt nog zoveel aan. Dat weet ik. Nee, toch? Dat weet ik.
Ja.
Ik weet het. You're not done.
Maar dat ga ik
dit
ook
meenemen.
Wat je zegt. Kracht.
Mm-hmm.
Kracht.
Ja.
En het is niet dat ik het niet besef of voel, maar ik moet het misschien nog meer gaan voelen.
Ja, ja.
Nog meer gaan beseffen.
Ja. Ik geloof namelijk echt dat alles wat we meemaken, the good and the bad,
ja,
dat het uiteindelijk voor ons werkt. En het gebeurt door ons. Hè, door ons leven, door onze gaves, door onze blunders.
Ja,
door
leefgeld,
onze,
toch?
Ja, weet je?
Je betaalt leefgeld.
Precies.
Ja.
Weet je, het gebeurt door ons. It happens through us and not to us.
Klopt.
En dat is het belangrijkste. En dit is gebeurd omdat het duidelijk was dat jij hier iets mee ging doen.
Ja, maar dat besef ik ook, hè. Ik moest deze shit, sorry dat ik het zo zeg, moest ik meemaken.
Ja.
En door dit boek te schrijven, om andere mensen te gaan helpen.
Ja.
En dat besef is er nu wel, hoor.
Mm-hmm.
Nu wel. Maar geloof me, in de jaren dat ik dacht van nee, ik wil niet meer leven en ik deed zo dramatisch.
Ja.
Weet je, toen kon ik het nog niet zien.
Nee,
maar
nu
zie ik het wel.
Ja.
Ik moest gewoon. En als ik het opnieuw moest doen, had ik het weer gedaan. Zodat ik dit kon schrijven.
Maar weet je dat,
ja,
dat op een gegeven moment,
waar,
dat is dus zeg maar ook echt de dankbaarheid die ik voel voor het feit dat ik mezelf ben.
Ja.
Weet je, dat ik echt terug kan kijken op mijn leven en dat ik, ik kijk terug en ik kijk wat er in mijn bagage zit, in mijn tas. En dan zie ik een heleboel nare dingen die mij zijn overkomen. Er zijn ook een heleboel nare dingen die zijn gebeurd door keuzes die ik heb gemaakt, dus die ik een ander heb laten overkomen. En er zijn heel veel mooie dingen gebeurd. Maar alles, geen van die dingen zou ik weglaten als ik mijn leven opnieuw zou mogen uitkiezen.
Zie je, dus jij zegt ook precies hetzelfde.
Ja.
Maar het moment dat je daar bent, want we zijn allebei daar, we're good.
Ja.
Ja, eerlijk.
Weet je, zo, en dan is die schaamte is weg.
Ja.
Dan kun je delen, dan kun je vertellen over de dingen die je hebt meegemaakt. En het enige wat ik waar ik zelf heel erg van bewust probeer te blijven.
Ja.
En altijd bij mezelf even de check doen van is dat zo? Is nu dat ik deze bewustwording, deze staat van bewustwording heb, probeer niet te oordelen. En oordeel niet of doe niet alleen goed voor de mensen die zijn waar jij bent. Blijf ook gewoon goed doen voor de mensen die anders handelen dan jij.
Ja.
Want dat is oordeel nog steeds.
Ja, klopt.
Ik zie namelijk genoeg schuldhulpverleners die de beste schuldhulpverleners zijn voor vreemden. Maar als je gaat kijken binnen hun eigen vrienden- of familiekring, dan, bij wijze van spreken, geven ze hun hele inboedel aan een wildvreemde met het zielige verhaal.
Ja, ja, ja.
En wanneer hun eigen familie op de stoep staat met de vraag van heb je €5, dan jagen ze die persoon weg.
Dit is zo herkenbaar. Ik weet het.
Weet je, dus doe niet goed voor de buitenwereld, maar doe goed voor jezelf. Want die innerwereld, die bepaalt uiteindelijk je buitenwereld.
Ja, klopt.
Dus dat, ja.
Ja, mooi gezegd.
Ja, ik word altijd wel heel erg.
Maar ik ben zelf al zo ver. Dat, ik heb dit nu natuurlijk geschreven. Ik ben zelf zover dat, maakt niet uit wat mensen ook nu zeggen over het boek, I don't give.
Nee, precies.
Weet je, want het is mijn verhaal. Niemand,
weet
je, natuurlijk mensen. Er zullen altijd mensen zijn,
ook
had anders verwacht, het is niet goed geschreven, of dit of dat. I don't give.
Vervelend voor jou.
Maar zover ben ik al. En ik merk, als ik dit nu al denk, dan.
Maar weet je hoe lekker het is? Weet je hoe lekker het is om te weten?
Ja.
Dat is echt jouw gevoel, man.
Ja.
Dat is echt jouw gevoel. Oh, je vindt mijn boek niet goed. Nou ja.
Ja.
Je mag schrijven, hè?
Maar dat had ik van mezelf niet. Ik had dit nooit zien aankomen of durven dromen, zeg maar.
Mm-hmm.
Weet je, want ik ben echt een gevoelig mens, hè?
Ja.
Je hoeft maar boef ba te zeggen en ik begin al te huilen.
Ja.
Dus ik ben echt heel gevoelig, hè? Ja, zeker wel. Maar dat ik dan zo ben gegroeid in een paar maanden.
Ja,
want
mooi.
Ik volg zeg maar zo'n coachingstraject bij een vriendin van mij. En ik ben zo snel gegroeid. Ik ga gewoon. Het is soms dat ik naar mezelf zit te kijken. Lijkt me. Dat ik denk van, dat is Sherida.
Ja.
Ik sprak mijn naam ook niet zo vaak uit. Maar nu zeg ik, ik ben Sherida.
Ja.
Sherida.
Hey,
Sherida Romy.
Je moet weten wie ik ben.
Maar snap je?
Ja,
man, die smile is ook gewoon niet weg te vegen. Niemand kan zeggen van, Oké, okay, ja, weet je, ik vond er niks aan. Of wie denkt ze wel niet dat ze is? Ja, weet je?
Nee, wat gaan ze zeggen? Wie ze denkt dat ze is? Nee, ze weet wie ze...
Precies.
Wie denk je dat je bent? Ik weet wie ik ben. Ja. Oh, geweldig. Ja, nou, ik heb leesvoer. Ik ga hem sowieso lezen.
Mooi.
En ik vind het ook echt ook een shout-out, want ik vind die...
Koffer mooi,
vind ik ook echt heel erg mooi.
Ja, heb ik
vind
over,
het echt heel erg mooi.
Heb ik over nagedacht.
Mm-hmm. Ja.
Dus ja, jij ziet dat ik het ben.
Ja, ik.
Ja, maar haar is alleen anders. Uh-huh. Maar dat groeit wel weer terug.
Ja, precies. En het is gewoon... Ja. Het is mooi. Ik heb leesvoer. Ik wil je bedanken.
Ja, graag gedaan. Ja. Fijn dat ik er mocht zijn.
Tuurlijk.
Jammer dat het al klaar is. Volgens mij kunnen we dagen doorgaan
op dit onderwerp. Ja. Want er is gewoon veel meer te bespreken. Ja. Dit is de basis. Maar die mensen, we gaan ze nu de gelegenheid geven om het boek aan te schaffen en het boek te lezen. Eigenlijk moeten we gewoon nu alvast een afspraak maken.
Ja.
En kijken of we tussen nu en de uitzending, of tenminste tussen de uitzending en een paar weken later, dat we een datum kunnen prikken om bijvoorbeeld Instagram live te gaan.
Oh ja.
En dan te kijken of de mensen het boek hebben gelezen en wat ze ervan vonden om ervaringen uit te wisselen.
Ja, en misschien ook nog vragen hebben voor mij.
Ja,
weet je? Want ik ben een open boek, letterlijk en figuurlijk. Dus wat vragen, dat is voor mij ook een uitdaging, weet je? Misschien ook dingen waar ik nooit over heb nagedacht.
Precies.
Weet je, want jij geeft me ook huiswerk mee, dus dat lijkt me hartstikke leuk. Ja,
ik denk dat we dat... wij gaan dat straks gewoon even aanbevolen. Fixen. Ja.
Ja.
En mocht het nou zijn van, Sherida Romy, de mensen kunnen dat gewoon...
Nee, je spreekt Sherida.
Sherida?
Ja.
Ja, ik mag niet zeggen. Sherida
Romy
van schuldeiser naar schuldenaar. Het boek dat je gelezen moet hebben. Maar waar kunnen ze je vinden op de socials wanneer ze denken... Nou, ik heb het boek al gelezen en ik wil een vraag stellen. Of ik wil het boek lezen, ik wil vooraf een vraag stellen. Of ik wil er gewoon complimenteren voor... Hey, weet je, want dat kan ook, hè?
Dat kan ook.
Waar kunnen ze dat doen?
Mijn boek is sowieso online overal verkrijgbaar. bol.com. Mm-hmm. Alleen die heeft nog geen foto geplaatst. Mm-hmm. Erg jammer.
Ja.
Bruna.nl. Iedere boekhandel kan je hem bestellen. Dan heb je hem ook gewoon binnen 2 dagen. Dus hij is overal online te bestellen. Mm-hmm. Omdat ik het natuurlijk zelf heb uitgegeven, is hij fysiek nog niet in de winkel. Dan moet ik zelf maar achteraan.
Ja, oké.
En socials, heb ik Facebook.
Ja.
Had ik een tijd niet. Mm-hmm. Maar Facebook onder mijn eigen naam.
Ja.
LinkedIn, ook onder mijn eigen naam. Alleen mijn Instagram is mijn bijnaam. Dat moet ik nog aanpassen. Dus daar eigenlijk dan nog niet.
Oh, oké. Okay. Op Instagram nog niet. Maar misschien tegen de tijd dat we deze hebben uitgezonden dan wel.
Ook Sherida Romy.
Ja, Sherida. Hè, mensen.
Als je het googelt...
Ja.
Zie je gelijk alles van mij. Alles.
Precies.
Alles.
Dus sowieso denk ik dat de mensen die het boek nog niet kennen... mensen zijn die of nog in de baarmoeder zitten, of nog die in het voorstadium van de baarmoeder. Want ik ga je zeggen, ik heb zoveel berichten gekregen over jouw boek.
Ja, dat zei je.
Ja, ik heb het zelf voorbij zien komen. En toen dacht ik, die moet ik even in de gaten houden. En in de tussentijd kreeg ik allerlei berichten over het boek. Heb je dit boek gezien? Deze dame moet je uitnodigen voor je podcast.
Wow.
Heb je deze gelezen? Hey Luus, heb je dit gezien? Van alle kanten.
Nice.
Via WhatsApp.
Doet me goed.
Via LinkedIn. Via Insta.
Ja.
Via Facebook. Dat ik op een gegeven moment dacht van... Oké, mensen. Ja, ik was al van plan om eruit te nodigen. Maar laat me voortmaken.
Ja.
Dus.
Ja, nice.
Er is al heel veel bekendheid. Dat is
mooi.
Wat ik wil zeggen.
Mooi.
Maar het kan altijd meer.
Precies. Weet je, koop het, lees het.
Ja.
Weet je, deel je ervaringen.
Juist.
Stel mij vragen, weet je.
Ga het gesprek aan.
Ja.
Desnoods... Maak je het tot een... weet je, wanneer er een nichtendag is... of dat jullie denken, jullie komen met de meiden onder elkaar. Jullie hebben de quality time zonder de kinderen. Bespreek het boek.
Pluis het uit.
Maar ook de mannen.
Ook de mannen. Ja.
Weet je? Want het is ook jouw taak om te weten... hoe het financiële huishouden wordt gevoerd. Het is ook belangrijk. Het is ook belangrijk voor de man om schuldvrij in een relatie te komen, zodat het leven makkelijker wordt. Weet
mooi,
je?
Mooi gezegd. Dus voor iedereen.
Het is voor iedereen. Voor iedereen. Ja. Begin alvast voor te lezen voor die ongeboren baby. Nee, maar nu ga ik er weg. Ik kan je marketing doen. Huh?
Ja, ja, we praten straks.
Ja, nee, ik wil je echt enorm bedanken voor je tijd.
Ja, graag gedaan.
En ik wil je bedanken ook voor je verhaal. Dat vooral, weet je. Omdat ik geloof in de kracht van story sharing. En bewust kies ik ervoor om te zeggen story sharing en niet storytelling. Omdat we vertellen niet alleen het verhaal, we delen het verhaal met alle kennis en inzichten en wijsheden die we along the way hebben ontwikkeld, weet je, en hebben meegekregen. En dat is de blessing die we aan de ander doorgeven. En dit is de blessing.
Ik voel me ook echt gezegend, absoluut.
Ja. Dus dank je wel.
Wederzijds.
Ja.
En tot ziens.
Ja, sowieso. Ik blijf je volgen, want ik wacht op deel 2. Deel 2.
Jullie beginnen eerst deel 1 te lezen. Dus dat? Jullie wachten op deel 2.
Maar ik heb begrepen dat mensen het zo uit hadden.
Ja,
dus
ja,
ik,
klopt. Het leest heel makkelijk weg.
Lees. Ik schaar me onder die doelgroep.
Ja.
Nou, kijker, luisteraar, als jij nou ook nieuwsgierig bent geworden, ik zou zeggen, wacht niet te lang, hè? Want jij hebt het zelf in handen. Jij kan gewoon zelf het boek aanschaffen. Je kan naar de socials kan je gaan. Je kan, en je kan ons laten weten wat je ervan vond. Want we zijn altijd heel erg nieuwsgierig, weet je. Hoe je het hebt ervaren, of je, ja, whatever. Wat je ook met ons wilt delen over het boek, deel het met ons, weet je. Maar deel ook zeker deze podcast. Deze episode, deel het ook. Want er zijn vast wel mensen in jouw omgeving die baat zullen hebben bij dit gesprek. Die baat zullen hebben bij dit boek. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ik zie je graag bij de volgende episode van Ginger Tea & Lemon. En voor nu zeg ik dankjewel voor het kijken en het luisteren. En dus tot de volgende keer. Bye!